Ja, het is goed om hier ook weer samen te zijn. Vorige week zat ik nog met een grote groep op Schilderkoog. Maar nu dan weer ook hier. Ja, als je goed bij jezelf blijft, is het duidelijk dat het onderricht doorgaat. Ik zal het nog een keer zeggen. Als je goed bij jezelf blijft, zul je merken dat het onderricht doorgaat. Iedereen die hier zit, die weet waar het in principe om gaat. Wanneer je terugkeert in jezelf naar dat weten, dan weet je ook hoe het verder zou moeten gaan. Als je weet hoe het verder zou moeten gaan, dan hangt het dus van jezelf af. De kennis heb je. Om het proces verder te laten gebeuren. Het principe is dus dat weten wat er in je is, je kennis die er is, te intensiveren, zo te laten doordringen dat het totaal wordt. Wanneer je terugkeert in jezelf naar je weten hoe het zit, ook al is dat nog vaag, ook al is dat niet volledig. Je hebt een weten in jezelf waar het om gaat. Wanneer je daarna terugkeert, dan komt ook de kennis over het vervolg. Vanzelf. Wanneer je daarbij blijft, dan gaat het vervolg vanzelf doen. En we hebben hier genoeg gesproken over de ontwikkeling zoals die bij de meeste mensen gaat. Wat voor aspecten van je eigen zijn, bewustzijn gaan veranderen. Die kennis die is er wanneer je terugkeert tot die kennis in jezelf. Dit besef, oh, zo, ja. Blijf daarbij. En je merkt dat je eigen situatie gaat ontwikkelen in de richting van die essentie. We zijn hier samen in dit kader van die gerichtheid op die waarheid, satsang. Daarin dat bewustzijn van dat sat. Dat zuivere zijn, dat de oorsprong is van alles. Als je daarvoor open blijft, wanneer je daar tijd blij blijft, je merkt het ontwikkelt zich vanzelf. Al het onderricht wat je nog nodig hebt, dat zul je dan krijgen. Dan heb je misschien soms nog eens een half woord nodig. Maar vaak ook niet, want je merkt dat in die sfeer het vanzelf gaat opklaren. En zodat alle vragen gaan verdwijnen. Zodat de herkenning steeds duidelijker wordt. Zodat die realisatie verder doorgaat. Wanneer je teruggaat in jezelf, dan herken je ook die kennis in jezelf. Die kennis is dus een zijnskennis. Een kennis zijn van jezelf. Die kennis bij jezelf. Dat is het bewustzijnsaspect van je eigen zijn. En ook de inhoud van die kennis bij jezelf. Inhoud, het zijn en de kennis, bewustzijn, gaan er samen. Je keert terug in jezelf, daar is de directe kennis. Die directheid betekent dat je in die kennis meteen bent. Die kennis van het essentiële, die gaat zich steeds meer intensiveren. Het wordt steeds helder. Oh ja, oh ja. Het wordt steeds groter. Het wordt steeds meer het karakter van je hele bestaan. Zijn bewustzijn. Omdat je dat allemaal in oorspronkelijke vormen allang bent. Is er toch niks anders te doen dan daarbij te blijven. Dat zich maar laten intensiveren. Daarin maar alles van jezelf mee samen te laten vallen. Zo simpel is het. Iemand nog iets hierover? Is dit nog moeilijk? Waar zit die moeilijkheid in?
Ja, ik heb toch gelezen dat mijn partner ernstig ziek is, misschien wel behandeld worden, maar dan merk ik toch dat ik enorme spanning in mezelf krijg. Dus de ene de, ja, zorgen maken en dat met mijn eigen ikjes belang bezig zijn. Zo schiet ik maar heen en weer. En ik weet wel in mijn hoofd wat je zegt. En ik ken het gevoel. En het zit er ook wel.
Nou ja, wanneer je dat merkt. Het zit er wel. Aan de andere kant zijn er die hectische gebeurtenissen in je eigen levensfeer. Je kunt dan natuurlijk verschillende kanten uit. Zie je dat het afhangt van je eigen instelling, van je aandacht geven, de wijze waarop je bezig bent met het een, of wanneer je meer richt op het andere. En dat het heel veel verschil maakt voor je eigen sfeer en gewoon gezamenlijke sfeer. Je kunt op die problematieken inzoomen. Nou, dan weet je dat die problemen steeds groter worden en je helemaal in bezit nemen. Je kunt ook terugkeren naar binnen toe, naar dat weten, waar gaat het eigenlijk om? En dat is iets wat veel oorspronkelijker is. En dan is het allemaal niet weg. Dat moet ook niet weg, natuurlijk niet. Voor zover het er is, is het er. Maar dan kun je het accepteren. Juist in die grotere sfeer waar je dan veel meer aanwezig bent. Dan kun je het veel meer accepteren, dan is het iets wat een plaats heeft in het grote. Nou, iedereen die heeft het best meegemaakt, die wisselingen. Maar zie wat het betekent, die wisselingen. Het is een wisseling van perspectief. Ga zien wat voor grote consequenties dat heeft. Of het ene, of dat je het andere perspectief inneemt.
Ik heb ook een vraag. Bewustzijn kan je waarnemen. Dus je kan die stilte waarnemen, je kan zeker bewustzijn waarnemen. Daar ontstaat er zeker helderheid in. Maar het blijft steeds iets dat je kan waarnemen. Als je nou terug gaat kijken naar die waarnemer, dan lijkt het dood te lopen. Er lijkt een flits van helderheid te ontstaan, maar je komt niet verder. Is dat de juiste aanpak om het nog helder te krijgen, of zijn er andere manieren voor?
Je zegt, ik kan het bewustzijn ook waarnemen.
Ja, een soort stilte, een soort helderheid.
Ja, daarmee bedoel je dat veld waarin de dingen verschijnen.
Ja.
Zeg je, ja, het heeft wel met bewustzijn te maken, maar het is niet de bron van bewustzijn zelf. Dan moet je inderdaad terugkeren naar de waarnemer voor wie dat veld er is met de verschijnselen. Dus je gaat nog verder terug en je wordt je intern bewust van jezelf als centrum van bewustzijn.
Ja.
Wanneer je daar wat meer in blijft, dan komt er een hele nieuwe situatie. Dan blijf je niet gericht op de verschijnselen, maar je hebt je aandacht teruggehaald naar de bron van bewustzijn in jezelf als waarnemer. En wat gebeurt daar?
Ja,
Ga maar kijken. Die specifieke gerichtheid valt weg.
Ik zie dat een soort flits van helderheid.
Wanneer je nou in die flits duikt, dan is het geen flits meer.
Nee.
Als je letterlijk terugkeert met je aandacht, de toch gerichte vorm van bewustzijn voor verschijnselen, teruggaat naar de bron van jezelf als bewustzijn als waarnemer. Wat krijg je dan? Dan krijg je ineens dat het objectpunt en het subjectpunt heel dicht bij elkaar komen en wanneer ze samenvallen, dan krijg je ineens een ontkoppeling, een ontgrenzing van alles. En dan is er een hele andere situatie die je niet meer kan beschrijven.
Ja, dat lijkt alsof je er niets over kan zeggen. Ja.
Nee, maar ga kijken, je hebt er wel weet van. Ja. Dus blijf vragen. En daar is niks meer te doen, want er is helemaal geen persoon meer. Een waarnemer heeft nog iets van een ik-centrum. Maar wanneer dat objectpunt terugkeert naar dat ik-centrum, wordt het centrum opgeblazen.
Het wordt groot, hè?
Het wordt opgeblazen en dan ervaar je nog in een bepaalde fase dat het alleen groot is. Maar dat er niet meer een scheiding is tussen het subject en object, tussen het waarnemer en het waargenomen. Dat is die sfeer van oneindig Satchitananda. Oneindig zijn, bewust zijn, voortzamelijk zijn, dat zijn nog de enige kwaliteiten die er zijn. Ik ben. Want het is ook zelf zijn. Maar zonder vorm, zonder scheiding. Je moet dat laten gebeuren, want nogmaals, dat is helemaal geen ik meer die iets zou kunnen regelen. Zelfs niet met zijn instelling, want dat ik met die instelling, met dat bewustzijn vanuit een bepaald standpunt, is er niet meer. Blijf daarbij, dan kom je langzamerhand daar in die sfeer waarin je bewust wordt dus van dat oneindige ik ben. Voordat dat lukt, zul je eerst gevestigd moeten zijn in jezelf als waarnemend bewustzijn.
Het is een gewenning om daar op die diepte te zitten.
Het is natuurlijk een gewenning, want ook ergens in het lichaam te duiken is ook een gewenning.
Ja, ja.
Dus dat is nog steeds een bepaalde beoefening, om steeds maar op dat punt van die waarnemer te gaan zien. Wanneer ik het heb over de goede instelling, is het dat je ook niet alleen van binnenuit een duidelijk ervaring hebt van lichaam en wereld, maar ook met die externe blik van het waarnemend bewustzijn, dat allemaal kunt bekijken van buitenaf.
Oké.
Dat zal moeten worden beoefend, en dat kun je nog beoefenen, omdat daar een element in zit van een ik als centrum.
Het lijkt of je jezelf buiten jezelf plaatst en dan terug.
Ja. Ja. Het standpunt wordt verschoven voor je idee naar een punt buiten het lichaam. Zodat je ook een externe blik hebt, en het is nog steeds een soort innerlijke blik, maar wel een externe blik hebt van je lichaam zoals dat aanwezig is met zijn gevoelens, met zijn vormen in de ruimte. Dat zul je eerst moeten beoefenen, daarin zul je moeten stabiliseren. Wanneer je langer daar aanwezig bent, wanneer dat meer je gewone situatie is, dat je niet meer volledig in het lichaam zit. Natuurlijk, je zit ook in het lichaam, maar je zit er niet alleen in. Het lichaam hoeft niet weg, maar het moet heel duidelijk zijn dat daarin duiken, dat dat een beperking betekent. Nee, er komt een veel ruimere sfeer van jezelf, veel meer het karakter van bewustzijn, maar het is een inzichtbewustzijn vanuit het centrum. Daar moet je stabiliseren, wanneer dat duidelijk is, oh ja, natuurlijk. Ik zit eigenlijk nooit zo meer helemaal in mijn lichaam. Maar ik heb ook altijd die externe blik van mijn hele situatie in de wereld. En ik voel dat lichaam van binnenuit. En er is ruimte. Ja, oké, laat maar doorduren. Wanneer dat wat langer duurt, Dan pas gaat het ook vrij gemakkelijk, het gaat haast automatisch, dat je weer opnieuw een verruiming krijgt van je bewustzijn. Voor zover je waarnemend bewustzijn bent. De waarnemer, die wordt bewust.
Van zichzelf?
Dat is een ander soort bewustzijn. Bewustzijn, het is natuurlijk allemaal wel bewustzijn, maar je moet daar een onderscheid maken tussen bewustzijn in een meer beperktere vorm en bewustzijn in een minder beperkte vorm. Zoals die overgang ook zo plaats heeft gevonden van een bewustzijn van een ik-persoon in het lichaam,
ja,
naar het ik-centrum van de waarnemend bewustzijn.
Ik zie het een beetje als richting. Je kijkt steeds verder terug, die oorsprong.
Ja.
En daar kijk je dus naar je beperking, kijk je weer terug.
Precies, dus dan heb je een andere situatie met een minder beperkt bewustzijn, zodat je de oude situatie kunt zien in een ruimere context. Zo dus ook hetzelfde op dat punt van het waarnemend bewustzijn. Alleen je krijgt er heel iets anders, want het is niet meer een waarnemend bewustzijn dat op een afstand gaat staan van dat puntje van dat eerste waarnemend bewustzijn. Je kunt het doen hoor, maar er schiet helemaal niks meer op, want dan blijf je op een centrum zitten van een waarnemend bewustzijn.
Het wordt echt heel groot, alsof je uit de ruimte naar me kijkt.
Ja, maar dat waarnemend bewustzijn zelf, dat centrum, dat kan gaan oplossen wanneer je werkelijk dus die gerichtheid van aandacht voor iets, wat dan ook, terughaalt naar zijn oorsprong. En dat ben je natuurlijk zelf. En dan blijkt het dus dat er een nog veel ruimer bewustzijn aanwezig is, maar nu dus van een heel andere aard, niet meer gecentreerd als waarnemend bewustzijn, maar totaal open universeel.
Zou je dat dan ook de waarnemendheid?
Nee, dat kun je dan zelf niet meer noemen. Zolang je het hebt over waarnemendheid, dan heb je nog steeds die scheiding tussen ik als waarnemer en datgene wat waargenomen wordt. Wanneer werkelijk subject en object samengaan, is er die differentiatie niet meer. Voor zover er die differentiatie is, gebeurt het weer op het niveau van de waarnemer. Vaak kan het tegelijkertijd ook voortbestaan. Tuurlijk. Maar er moet geen verwarring over bestaan, wat vaak wel het geval is, dat er inderdaad toch nog het hoogste is waarnemendheid. Dat is onzin. Want wanneer je maar even boven het niveau komt van de waarnemer, is er een oneindig zijn, bewustzijn, maar dan niet meer gedifferentieerd. Niet gedifferentieerd. En dat betekent dus dat er een non-dualiteit is tussen de eerste persoon en de derde persoon. Ik en het object, subject en object. En dat is zoiets als een droomloze slaap. Voor zover er weer verschijnselen komen en waarnemendheid, is er dus weer een activering van jezelf, ook op het niveau van het inzicht. Waarnemend bewustzijn. Die overgang, daar hebben we het net over gehad. De overgang van waarnemend bewustzijn naar universeel zijn bewustzijn. Ik zei, eerst moet je stabiliseren op het niveau van de waarnemer. Wanneer dat een heel natuurlijke sfeer is waarin je verblijft, kan er weer een teruggaande zin, een bewustwording ontstaan van jezelf als waarnemend bewustzijn. Op dat standpunt van waar je alles bekijkt. Dan pas kan ook dat standpunt oplossen. Maar wanneer het standpunt is opgelost, je krijgt in de overgang, krijg je nog wel wat rare ervaringen. Zoals, ik heb wel miljoen standpunten. Maar op een gegeven ogenblik, dan gaat dat verder door en dan verdwijnt die differentiatie tussen ik en het waargenomen. Dus dan is er geen sprake meer van waarneming en waarnemend zijn. Of gewaar zijn, hoe je het verder ook wil noemen. Dat ik ben, dat heeft die differentiëring niet meer. Het is een kwaliteit die alleen nog een hele vage kwaliteit is in universele zin. Misschien kun je dat wel herinneren, iedereen die heeft dat natuurlijk al, wanneer je 's ochtends wakker wordt en het is helemaal licht, zonder dat er nog iets hoeft, zonder dat er iets is. Dat is nog iets van die droomloze slaap, die je dan meer bewust wordt. En dat is iets zonder indelingen, zonder scheidingen, zonder ik zie iets. Dat is nog een non-dualiteit. In de blanco zin. Alleen, er is al een stuk bewustzijn, maar het is oneindig. Er is al zeker zijn, is oneindig. En het voelt heerlijk. Al, jij kunt het nauwelijks gevoel noemen, maar het is wel een sfeer van oneindige gelukzaligheid. Het oceanische gevoel. En verder niks. Dat zijn die kwaliteiten daarin. En daarna kan pas weer de differentiatie komen van, oh ja, hey, notie ik. In een meer persoonlijke centrumvorm, ik zie iets anders. Ik denk aan dat. Ik weet dit en dat. Ik zie dit en dat. Waar ik op doelde toen ik begon was, dat je ergens een besef hebt van een veel ruimer vorm van zijn bewustzijn dan de actuele. Wat toch meestal de vorm is van het zijn bewustzijn van een ik-persoon. Ook al heb je alleen maar een besef van dat waarnemend zijn. Prachtig. Nou, dat is dat puntje. Keer terug. En je weet wat het betekent om heel helder te zijn, alles waar te nemen, zonder dat je daarin betrokken bent. Het is een oneindige sfeer van helderheid en daarin komen de verschijnselen op en verdwijnen weer. Of je hebt langzamerhand een nog dieper niveau daar bewust van, oh ja, er is ook niets anders, waarin werkelijk alles samenkomt. En je niet eens meer van waarneming kunt spreken. Maar het is oneindig. Nou, prachtig, blijf daarbij.
Ik kan ook realiseren dat als ik naar waarnem, als waarnemer naar object kijk, en besef dat de object kijkt terug naar mij, dan zijn er beide objecten die waargenomen zijn door bewustzijn, die zich beide.
Nou ja, dat zijn dingen in die overgang, hè. Er kunnen van dat soort ervaringen komen. Maar wanneer, dat betekent dus al dat je eigen standpunt van waarnemen niet meer absoluut is, want je ervaart al bijvoorbeeld het standpunt van de ander als waarnemer die jou weer waarneemt.
Ja.
Dus het betekent al dat je eigen standpunt niet zo vast zit, maar dat die makkelijk geschoven kan worden, bijvoorbeeld in de ander, dat je jezelf ziet door de ogen van een ander.
Ja, want als je als cirkel dan teruggaat naar jezelf, dan besef je dat als die ander jou ziet, dan zijn er beide objecten, maar die toch het besef dat het de inhoud is van een subject. Die...
Nou ja, goed, dan kun je bewust worden van dat bewustzijn op een hoger niveau. Het hangt er weer vanaf. Meestal is dat toch weer een waarnemend bewustzijn. En dan heb je het idee van, oh ja, ik kijk daarin, vallen de ander en ik toch samen. Ja. Maar goed, goed en ook. Dat zijn natuurlijk allerlei soorten van ervaringen die je kunt hebben. Maar ze gaan wel dezelfde richting uit. Dus ga kijken wat daar nou in speelt. Hoe werkt dat allemaal? Hoe verandert dat je eigen situatie? Wat verandert er? Oh ja, zo gaat het verder.
Ja, dat lijkt makkelijk, maar omdat we gewend zijn natuurlijk naar die verschijnselen kijken, dan blijven continu, is best niet makkelijk zeggen we, maar dat, dat is nodig dan ja. Bij effect.
Nee, op een gegeven ogenblik dan kan wel dat die notie van ik uit mijn lichaam zie dit en dat wegvallen. Maar je moet dat niet verwarren met de echte realisatie, want dat is dan alleen maar dat op dat niveau van jezelf als waarnemer de zaak nog steeds vanuit het centrum wordt bekeken.
Ja, is er altijd...
En dan wordt gezegd van nou nee, maar dit is weggevallen. Nee, helemaal niet, want je zit op een standpunt te koekeloeren naar de verschijnselen.
Ja.
En moest kijken wat voor conditionering dat is in die waarneming zelf. In de waarneming zelf zitten een heleboel conditioneringen. Al was het alleen maar biologisch. De vormen die je ziet, die worden gemaakt. Nou, alleen al natuurlijk door het biologische systeem van je. Maar verder natuurlijk door het hele psychologische systeem van je. En dat moet je ook zien.
Maar die waarnemer of die getuige valt weg pas als die dus heel zo gestabiliseerd is dat hij dat op natuurlijke manieren daar kan verblijven.
Ja, en dat het gaat oplossen.
Ja, want toen dat niet comfortabel is, dan moet hij steeds terugkomen. Dan is nog weinig kans dat hij die oplost.
Nee, maar goed, blijf daar, dan zie je het allemaal vanzelf.
Maar wat is het dan als alles verdwijnt? Wat is dat dan?
Nou ja, dan zijn de vormen weg dus.
Ja.
Dan is er niet meer een waarnemen van vormen.
Nee, maar dan is er
universeel. Nee, dan is er alleen maar nog een kwaliteit van zijn bewustzijn. Dat zelf zijn, ik ben, bewustzijn.
Met dat zelfs, ook dat.
En dat kan oplossen, natuurlijk. Maar dat zal eerst wel gekend moeten worden.
Kan je daar iets meer over zeggen? Dat gekend kan worden?
Nou, net zo goed als je bewust kunt zijn op waarnemersniveau, dat er dan geen mentale activiteit meer is.
Ja.
Dan zeg je, nou, het is mooi stil. Anderen zeggen, nou nee, dat is onmogelijk. Ja, het is wel mogelijk. Wanneer je daar aan bezig bent, dan stel je dat vast. Wanneer dat centrum verdwijnt en er is alleen maar Satchitananda, dan stel je het op dezelfde manier vast, alleen in een veel ruimere, ja, bovenpersoonlijke wijze, meer in die kwaliteit van bewustzijn. Oh ja, zo zit het. Geen vorm meer.
Ja, maar dat kan je ook... Er is ook geen ik meer.
Nee. En toch is er beter van. Ga maar kijken. Dat is het enige wat je kunt doen.
Is er wel belangrijk in de kwaliteit van de aandacht? Want ik heb ergens gelezen dat de aandacht moet eerst helder en sterk zijn, goed ontwikkeld zijn, zodat wij als waarnemer hem kunnen weerkaatsen terug naar onze...
Nou ja, dat is toch het gestabiliseerd raken op het niveau van de waarnemer, de getuige. Ja. Daar, wanneer je daar stabiliseert, dat betekent dat er een heel duidelijke helderheid is omtrent je eigen situatie daar. Ik zit niet gevangen in het lichaam. Mijn perspectief is niet die vanuit de ogen. Maar vanuit een veel ruimere sfeer, van waaruit ik ook dat hele lichaam met die ogen enzovoorts allemaal ervaren. En dat zal zich moeten stabiliseren. Dat betekent dat die kwaliteit van dat bewustzijn, van het inzichtsbewustzijn, steeds stiller wordt, maar ook helderder wordt. Ja. En nogmaals, dat kun je beoefenen. En het is voor vrijwel iedereen ontzettend nodig om dat te beoefenen. Want er zijn natuurlijk allerlei lui bezig met dat waait, zonder dat ze dit werkelijk beoefenen en dan blijft het theoretisch.
Ja.
Je zult zelf op dat niveau blijvend aanwezig moeten zijn.
Dat is nog makkelijker bij meditatie zelf, hè? Als de omstandigheden goed zijn.
Tijdens de specifieke vormen van meditatie kun je dit beoefenen op een iets makkelijkere manier. Maar alleen maar dus om daar een klein beetje meer kennis van te krijgen. Oh ja. Hier kan ik op een heel natuurlijke manier blijven. Ook al is het meditatie uurtje afgelopen. Ja.
Dat helpt ook dan steeds terug herinneren. Terugkeren.
Ja. Maar het zal dus heel radicaal aangepakt moeten worden.
Ja.
Misschien dat er sommigen zijn waarbij het heel makkelijk gaat, maar bij de meesten dan vergt dat gewoon toch een blijvend helderheid, omtrent zichzelf, de wijze van zien, waarnemen, over het eigen standpunt.
Je zegt dus eigenlijk van, je kan altijd, omdat je geweten hebt, daar naartoe keren. Dat heb ik nog niet ervaren, zomaar.
Nou, wanneer je nogal verwikkeld bent in het lichaam, dan zeg je, even zitten, even stoppen. En dan nog, hoor, dan kun je nog helemaal in het lichaam zitten. Maar wanneer je dus dan rustig bij jezelf blijft, in het lichaam, en wel. Maar dan merk je, er komt meer ruimte voor. Er komt meer ruimte. In die ruimte, er komt wat dat betreft een ruimer bewustzijn. Het is een gevoelsmatig bewustzijn dat ruimer wordt. Wanneer dat nog een ruimer wordt, dan word je toch ook meer bewust van jezelf, ook van je eigen lichaam in de ruimte.
Je hebt ons in de schier ook van die oefeningen laten doen wat nieuw voor mij is. Met naar buiten gaan en daarna kijken en zo. Dus dat is een stukje wat ik...
Wanneer je nou kijkt naar je hand, heb ik ook gedaan.
Ja.
Nou, daar heb je dat toch al. Het is je lichaam en je gaat tasten met je hand, daar zit je helemaal in. Dus het hand is subject, dan tast. Met je ogen dicht, dan tast je met je handen. Maar, wanneer je dat doet met je ogen open, dan zeg je, mijn handen tasten nog steeds. Het zijn mijn handen en met mijn handen voel ik de stoel enzovoorts. Dus dat is mijn waarnemend instrument. Dat ben ik, van binnenuit voel ik dat met mijn handen. Maar meteen zie ik ook die handen van buitenaf. Nou, dat gaat toch samen? Moet je echt naar je handen blijven kijken? Zeg ik, wat is dat nou wonderlijk? Ik zie die handen, maar die hebben echt die twee aspecten tegelijkertijd. Dus die non-dualiteit die gaat er al meteen. En duidelijk worden van, ik kan me snijden. Dat is het object. En ik kan me tasten als subject. Nou, dan ga je maar verder. Zeg je, lukt het ook met mijn armen? Moet je doen. Lukt het met mijn armen? Ja, mijn armen lukt ook wel. Met mijn voeten? Ja, want ik voel me lopen. Ik voel de grond met mijn voeten. Maar ik loop ook met mijn voeten, ik voel met mijn voeten de grond. Benen? Ja, dat doet nog wel. Je romp? Nou, de voorkant zie ik ook nog, dat gaat ook nog redelijk. Verder, maar wanneer je doet, dan zie je dus al dat er heel gemakkelijk ook hetzelfde kan optreden voor je rug en je hoofd. En zeggen, in eerste instantie is misschien een beetje verbeelding. Ja. Maar moet eens kijken, hier zit ook al veel verbeelding in, hoor, wanneer je zo je handen ziet en je armen.
Omdat ze al geconditioneerd zijn.
Want de een die voelt zijn handen heel groot als kolenschop en de andere hele kleine handjes, bijvoorbeeld. Dus het zit meteen daarin, in de waarneming. Is niet erg, maar je moet wel beseffen dat elke waarneming altijd al die verbeelding in zich heeft. Dan wordt het ook niet meer zo'n groot verschil wanneer je zegt, oh nou ja, ik zie nou mijn rug. Ja. Dan is het ook een kwestie van iets heel reëels hoor. Wat voor reëels zit er nou in het zien van je rug? Wat, in je rug zelf? Nou, dat is toch dat gevoel daar in je rug. Dat is niet niks. Is het helemaal verbeelding? Nee, want er is een heel realistisch iets, het gevoel. Dat zijn die gevoelsmatige energieën daar in je rug. Nou, dat is geen imaginatie. Nee, dat is vaststelling. En dat je nog een beeld ervan maakt vooruit. Dat mag er nog bij, maar dat hoeft ook niet erbij. Dan heb je gewoon je energetisch lichaam die je waarneemt. Zeg, nou, dat is nog realistisch. Nou, dan heb je toch een externe blik op je lichaam. Ja, dan ervaar je toch je lichaam van buitenaf. Je ervaart je lichaam van buitenaf. Het is wel met een innerlijke blik, maar je ervaart hem van buitenaf.
Ja, dat schenkt niet helemaal hier naar binnen. Dat schenkt iets wat ik niet kan pakken of niet begrijp. Of het in woorden is of dat het in bewustzijn is, dat weet ik dus niet.
Nee, maar wanneer je dit al duidelijk hebt, dat je zo het grootste deel van je lichaam kunt zien en van binnenuit kunt ervaren.
Ja.
Ja.
Dat is het dan.
Ja, maar dat geldt dus ook voor je hele lichaam en voor je hele situatie. Je hebt een ander standpunt en daardoor is die wereld die je dan ziet met die innerlijke blik wel een beetje anders. Die is veel meer energetisch vanuit. Maar nogmaals, dat is iets dus wat heel normaal is. Kinderen leren ook zichzelf zien door de ogen van de ouders. En wanneer je een klein beetje bewust wordt van hoe je van het een naar het andere moet lopen, dan heb je ook alweer een andere, een meer interne blik van jezelf. Oh nee, ik moet niet daar lopen, ik moet zo lopen. Verbeelding en wat je dan noemt de harde werkelijkheid, dat loopt toch helemaal door elkaar. Dat kun je niet uit elkaar trekken. En wanneer je dan zo direct mogelijk probeert vast te stellen, zeg je, ja, ik stel wat mijn lichaam betreft vast dat er een geheel is van gevoelsmatige energieën. En dat is iets wat ik direct waarneem, dus het is onbetwijfelbaar.
Die woorden kreeg ik even niet naar binnen.
Nou, dat je het zo direct waarneemt, dat je meteen het gevoel hebt, dit wat ik waarneem, is er inderdaad. Het is niet te betwijfelen.
Hoe maak je onderscheid daarin?
Nou, je moet alleen maar onderscheid aanhouden dat je bewust wordt van het standpunt van waaruit je de dingen waarneemt. Vanuit elk standpunt heb je een eigen ervaren werkelijkheid. Maar vanuit een hoger standpunt zie je de conditioneringen van die waarneming en van die werkelijkheid. Maar je moet beginnen met het accepteren van de situatie waarin je bent. Dus wanneer je zegt, nou, ik ben dat materiële lichaam. Nou, oké, begin er maar mee. Wat houdt dat voor je in? Nou, dat het materiële is dat je erin kunt snijden, zelfs in je hersenen en zo, het neurologisch onderzoek hoort erbij. Maar dan moet je al heel gauw tot de conclusie komen, lichamelijk bestaan, dat is niet alleen materieel. Want wat stel ik me voor bij materieel? Ja, dat zijn alleen die fysiologische processen en die biologische structuur. Nou, wanneer ik me daaraan hou, dat is zo'n constructie. Daar zit zo'n verbeelding bij. Er zit een ontzettende verbeelding hoor, in anatomieboeken. En in de hele fysiologie. Nee, dan ga je meer kijken. Zeg je, hey, wat speelt daar nou eigenlijk allemaal al meer een rol? Nou, dat is met een bepaalde manier van kijken. Dan vind je dat en dat en dat volgens de anatomieboeken. Nou ja, oké. Maar hoe zit dat verder met dit leven wanneer ik loop en dingen doe, praat met mensen en weet ik wat allemaal? Dan is dat iets wat allemaal extra aspecten krijgt boven dat van het materiële. En allereerst al dus je hele lichaamsgevoel. Nou, dat lichaamsgevoel, dat is niet hetzelfde als de werkelijkheid van een materieel lichaam. Of alleen levensgevoel. Zeg ja, dat levensgevoel, dat is dus echt extra in een levend wezen, boven dat het een materieel geheel is. Dus de humane biologie van het materiële lichaam, dat is eigenlijk gewoon kennis omtrent het lijk. Zonder leven. Want wanneer het leven erbij komt, ja, wat bedoel je daarmee? Nou, dat zijn niet alleen van die fysiologische processen. Wat is dat nou leven? Ja, het hoort ook bij het leven, maar het is het leven niet. En dan kom je toch direct op dat heel andere niveau terecht, waarin je direct dat levensgevoel hebt. Nou, hoe ziet die werkelijkheid eruit? Nou, dan moet je concluderen dat het de werkelijkheid is van allemaal levensenergie, lichamelijke energie. Om dingen te doen, bijvoorbeeld. Dat doe je met je levensenergie, met je lichamelijke energie. Is dat dan geen werkelijkheid? Ja, want je werkt ermee, je ervaart het als werkelijkheid. Ik leef is het primair gegeven.
En welk plek krijg je jouw gedachten, jouw mind dan?
Nou, dat is precies hetzelfde. Wanneer je dan nog een keer verder kijkt, gaat je hele leven op in dat levensgevoel, in die lichamelijke energie? Nee. Want er is ook nog iets anders. Je bent bezig met beelden om dingen te maken. En bepaalde plannen die je hebt om vanuit die plannen dingen te doen. Je maakt een besluit om nou je kamer eens op te ruimen. Allemaal mentaal. Die dan doorwerkt op het niveau van lichamelijke levensenergie. Maar dan komt het wel vanuit het mentale. En dan zie je dus dat er gewoon andere aspecten zijn nog. Op het mentale niveau heb je ook de verbeelding. Die verbeelding speelt altijd een rol. Nou ja, oké, dan stel je dat ook weer vast. En zo gaat het verder. Wanneer je dan op het niveau van de waarnemer komt, dan zie je dus ook die mentale processen. Maar steeds zul je dus op elk niveau bewust moeten zijn vanuit het standpunt van waaruit je de zaken bekijkt. Op dat niveau zelf heb je te maken met een ervaren werkelijkheid. Vanuit een hoger niveau kun je dat bekijken. Dan zeg je, ja, blijkbaar is dat zo. Maar ik zie ook de conditioneringen van dat niveau. Dus het wordt allemaal bij het zelfonderzoek. Wordt het allemaal bij. Want dat precies, want het blijkt nodig te zijn. Want wanneer je stukken overslaat, dan blijkt er toch weer ergens op te komen dat er een stuk verwarring optreedt.
Is dat de reden dat je dan je ervaart soms in een bepaald moment? En dan, ja, dat heeft geen idee. maar dat je dan weer terugvalt in je...
Ja, dat is inderdaad een kwestie van niet helder genoeg zijn. En niet meer weten hoe het zit. En dan rol je ergens terug in oude gewoontes. Maar zo dus op het niveau van het inzichtbewustzijn, waarin je wel dus al die dingen ziet, maar ook de lichamelijke energie ervaart. Oh ja, daar stromen ze. Ademenergie die in de weer golft. Maar in het algemeen ook die lichamelijke gevoelsmatige energie ook in je rug en in je achterhoofd. Oh ja, het zit ook nog in de ruimte. Dan heb je toch ook alweer die externe blik. Ja, ik zeg dan wel vanuit dat inzichtstandpunt natuurlijk, wat toch een heel innerlijk standpunt is. Maar waarnemen doe je altijd vanuit een innerlijk standpunt. Alleen het ligt dan net een beetje dieper. Maar het ene, dat staat niet los van het andere. Dus ook dus dat je bewust bent van je lichamelijke energieën. Dus ook in je rug en in je hoofd. Dat dat in de ruimte plaatsvindt. Dat kan dus ook de gewone ruimte zijn die je van achter je ogen gewoon ziet. Het ene is niet een tegenspraak met elkaar. Met het andere. Want wanneer je met je ogen dicht bewegingen maakt met je handen en armen, zeg je, ja, het is allemaal energetisch, maar het bevindt zich wel in de ruimte. En in zekere zin ook in de ruimte van deze zaal. Ook in de grotere ruimte. Nee, wanneer je dus dit zelfonderzoek op deze manier doet, dus steeds meer bewust worden op een, laten we zeggen, een dieper of hoger niveau van waarneming, je ziet dat de specifieke identificaties loskomen. Dat hebben we misschien ook voor gedaan, dat juist door deze benadering, terwijl de bewegingen doorgaan, dat komen daar de vastzittende elementen in vrij. Dan is het niet meer ik loop omdat ik van hier wil naar daar. Maar dan is het een ervaring in een grote ruimte, vanaf je waarnemingsstandpunt, dat het lichaam daar vanuit zichzelf beweegt. Dat de ademgolving helemaal vanzelf gaat.
Maar is het niet gevaarlijk als wij ons als waarnemer opstellen als een globale, van globale standpunt? Dat we dat ons zien als een... als een ruimte, als een object er, in plaats van subject. Ook als weet ik in mijn mind dat ik... globaal aanwezig
bent. Jawel, maar dan ben je op mentaal niveau en je maakt een plaatje ervan.
Ja.
Nou, dat heeft niks met te maken waar wij het nou over hebben.
Oké, maar het, ook qua gevoel, als je dan in meditatie probeer je dan extern, dus waarnemer zijn, en ga je naar de globaliteit van jezelf, qua gevoel, dan... Ja, heb ik het gevoel, ja, je bent niet bij jezelf, maar in jezelf, dan kom je weer bij je lichaam terug. Dat kan zien haar.
Maar wanneer de meditatie doorgaat, dan valt het toch steeds meer van die vaste vormen weg.
Dus dat die dus blijven met het gevoel tot dat gebeurt en niet aanhaken.
Nee, gewoon denken. Blijven intern. Oh ja, nu zit ik meer op het niveau van een waarnemend bewustzijn en ik hoef niks te doen, ik blijf hier gewoon en ik zie het allemaal wel. Nou ja, dan zie je het allemaal wel. En dan krijg je een verdere ontwikkeling.
Ja, eigenlijk dat besef van weten heb geen plaats waar je in zit, niet buiten, niet binnen.
Nou, eerst laat je dat maar gewoon, die vraag liggen. Maar op een gegeven moment zul je wel weer bewust moeten worden van jezelf op dat standpunt. Maar dat is dan weer de volgende stap.
Ongericht jezelf.
Nou ja, wanneer je dus dat maar blijft doen vanuit jezelf zijn. Zoals zich dat op een gegeven ogenblik dan ook zichzelf vormgeeft. Hoe dan ook. Meer beperkt of minder beperkt. Maar daar zul je moeten beginnen met bewustwording. En niet op je mentaal blijven zitten en zeggen, nou nee, hoe zit het nou allemaal weer? En je wilt het mentaal bereikje hebben, maak je mooie plaatjes, een mooi begrippenapparaat. Nee, dan blijf je ook.
Mentaal.
En dan verandert er niks.
Maar is geen andere mensen, we willen steeds terug naar ik ben in je geestelijke hart. Hè? Dat...
Nou ja, goed, maar blijf daar dan bij en ga kijken wat het betekent. Wanneer er een ontwikkeling komt in die richting, die moet je gewoon laten doorgaan. En dat kan natuurlijk ook heel snel gebeuren hoor, zonder al die verdere uitwerkingen op elk niveau. Dat kan heel snel. Wanneer je een notie krijgt van dat oorspronkelijke, niet gedifferentieerde. Wanneer je daarin wat zakken, heb je toch met de rest helemaal niks meer nodig.
Als het heel snel gaat, is het dan ook blijvend, of moet je echt heel langzaam ophouden?
Dat
werkt
je
vanzelf al.
Hij kan ook
heel langzaam.
Merk je meer of minder natuurlijk.
Nee, direct de advaita realisatie is zonder afstand, is niet in de tijd, is direct. En de rest, wanneer we verder praten, dat ik wat aanwijzingen geef, kijk hier naar, kijk daar naar, dat hoort meer bij de snana yoga. Dus die yoga is er alleen voor mensen die moeilijk doen. Die moeilijk doen.
Zorg ik dan.
Nou ja, gelukkig is het dan die yoga. Jnana yoga gecombineerd gewoon met lichamelijke yoga.
Maar de jnana yoga is toch die aandacht steeds terug op je bron?
Nou, de yoga is dat geheel, onder andere dat, maar verder ook van het hele onderzoek.
Ja. Mag die yoga gaan we een blinde weg? Combinaties misschien de beste nog al niet.
Ik zou er niet te veel over nadenken.
Op basis van wat jij een keuze hebt gemaakt.
Nou, laat ik eerst even zeggen, kijk, dat het wel duidelijk moet zijn dat wanneer er een zekere verruiming is van bewustzijn, geldt voor iedereen, dat de andere niveaus niet weg zijn, zolang het leven doorgaat. Dus in die zin blijft er ook nog een zekere relevantie van politiek. En in dat kader, nou dan ga je inderdaad zeggen van, hoe zit dat? Nou, wat ik wel vaker zeg is, overal waar een klein beetje een ontwikkeling is in de richting van mondialiteit is positief. En dat is ook op heel betrekkelijk niveau zo. Dan zeg je, ja, is het dat nou? Nou, nee, het is het echt niet. Wanneer je die lui hoort. Maar in relatieve zin, ja, dan kun je wel onderscheid maken.
Het is
niet
de mens van spirit.
Ja, goed, hoe dan ook, hoe het dan precies uitvalt, dat is het tweede. Maar dat is natuurlijk wel een algemeen iets, dat je een notie hebt van, welke richting zou het nou moeten uitgaan? Nou, dat is in die richting van non-dualiteit. En iedereen die heeft een besef van het goede samenleven. Wanneer je dan verder doorgaat, zeg je, voor zover het allemaal ik-personen zijn, nou, laat ze dan toch maar een klein beetje met dat besef werken. En dan is het wel geen 100% zuiver besef, maar ze hebben wel degelijk een besef van wat dan het goede samenleven is. En wat het goede nou eigenlijk zou moeten zijn. En dat goede, dat heeft natuurlijk uiteindelijk te maken met wat in zuivere zin als goed wordt ervaren. En dan zit je op het niveau van Satchitananda. Meer dat gevoelsmatige Ananda, dat heeft ook het gevoel van, het is goed. Waardoor is dat dan goed? Omdat er geen scheidingen gemaakt worden. Wanneer dat niet gerealiseerd is, maar wel als een zeker besef in een persoon aanwezig is, zeg je, laat dat dan maar een bepaald idee zijn wat, ja, Kant zegt, regulatief is voor je handelen. Dus dat je handelen, je handelen laat bepalen. Ook de stem.
Hoe dan?
Nou, iedereen heeft een besef van wat goed is. En het goede samenleven.
Dat is echt heel persoonlijke zaak.
Ja, natuurlijk. Maar wanneer je even verder gaat kijken, wat zou daar nou bij horen? Dat goede van een goede samenleving. Dan kom je met andere mensen van allerlei plamage, kom je een stukje verder. Wanneer je toch even wat verder kijkt, de mensen tot hun recht komen, bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n algemeen. Het is natuurlijk heel algemeen, maar daar moet je mee beginnen. Als algemeen besef wat toch bij iedereen is. Wanneer komen mensen tot hun recht? Nou, dat is in ieder geval toch in een samenleving. Mm-hmm. Nou, dan kun je meteen al zeggen van, dat is wel onderscheidend, want dan ga je niet de kant uit van verdere individualisering. Mm-hmm. Nou, dan heb je, nou, op deze wijze kun je inderdaad verder komen. Ook voor dat hele concrete, actuele gedrag.
Maar is het niet echt vooral de intentie?
Jawel, dat is de algemene intentie. Maar wanneer je dat duidelijker hebt wat dat nou betekent, dan heeft dat meteen gevolgen voor een persoon in de wereld.
Dus de keuze moet je echt heel precies en bewust zijn.
Nou, dat goed is wel, ja. Mm-hmm. Maar als personen die ze leven nou eenmaal in een wereld van keuzes maken. Maar laat ze dan bewust worden wat voor hen de belangrijkste waarden zijn die zij gebruiken om tot handelingen te komen. En wanneer je meer gaat praten over die hoogste waarden, dan heeft dat die waarde bijvoorbeeld het goede samenleving, ja. Wat betekent dat? Nou, dat je werkelijk een goede onderlinge relatie met elkaar hebt, in verbondenheid met elkaar hebt. Sommigen gooien dat op nationaal niveau, bijvoorbeeld. Nou, dat we als Nederlanders allemaal één zijn en sterk zijn. Zeg, nou, daar zit iets goeds in, voor zover het betekent dat je verbonden voelt met alle Nederlanders.
Ja, houdt wel bij het
gewicht. Er zit een grens aan, voor zover Nederland een grens heeft.
Ja.
Maar dan zeg je nee, wat wil die echt nationalistisch zijn? Wat willen die eigenlijk? Nou, dan mag je best zeggen, ja, jullie willen iets heel goeds. Want jullie willen meer onderlinge verbondenheid. Dat we onderling één voeren. Nou, dan is de volgende vraag. Hey, wanneer nou, zoals in vorige eeuwen, nou, er kwamen wat Vlamingen binnen. En die hebben hier voor welvaart gezorgd. Horen die erbij? Ja, die horen erbij. Oké. Nou, dan heb je nog een aantal Duitse handelaars met een beetje een half Duitse naam, dubbele N's en zo. Horen die erbij? Ja, die horen er ook nog. Wanneer je dat even bekijkt, dan zeg je, nou nee, moet je kijken in die grenzen, dat is toch helemaal niks. Dus de intentie is wel degelijk goed, van we willen meer verbondenheid hebben. Wij voelen dat die verbondenheid door een hele grote import van mensen van buiten verstoord wordt. Maar is dat dan inderdaad een noodzakelijk iets? Nee, moet je maar kijken, het is in de hele geschiedenis van Nederland al gebeurd. En moet je kijken waar je zelf vandaan komt. Je krijgt dan toch veel meer dat je blijft bij je intentie van die verbondenheid. En dan ben je een stap verder.
Je zou als je afstand neemt, hè, je zegt, kijk terug naar het lichaam en denk, dan zou het als een slechte toneelspeler kunnen zien. Jij zegt, je moet dus wel degelijk serieus zijn.
Nou, nee, natuurlijk is het van alle dingen kunnen erover vertellen, want het is allemaal waan van de dag en uiterlijk vertoon en weet ik wat allemaal. Het zit er allemaal bij, maar natuurlijk, wanneer je toch zegt, hey, je moet eens kijken, ik ben een persoon en ik leef met allerlei andere personen samen. En wat willen we nou eigenlijk, want wanneer het individualisme te ver doorgaat, moet je eens kijken wat daarvan komt. Wanneer het groepsegoïsme doorgaat, moet je eens kijken wat daarvan komt. Nou, dan zeg je, nou nee, mensen hebben een besef van wat goed is. En dan blijkt dat altijd te gaan in de richting van verbondenheid, gemeenschappelijkheid, van mondialiteit. Nou, wanneer dat meer bewust wordt, zeg je, nou prachtig, laat je daar alsjeblieft dan maar door leiden. Het is natuurlijk niet het hoogste waar het werkelijk om draait, maar gezien die dualistische toestand, nou ja, houd je dan maar aan die hoogste waarde. Dan gaat het in ieder geval iets die richting uit.
En dan hebben wij toch ook respect voor die mensen die het land willen besturen. Ik moet er niet aan denken, hoor. Ik bedoel, dat is voor mij, roem het bij de gedachte, maar ik waardeer het wel. Dat er mensen zijn die dat ambiëren en die het doen. Dus dat vind ik ook een vorm van een waarde hebben, dat ik dan respect voel het mensen die deze, in mijn ogen, buitengewoon behoorde bestuurlijke taken op zich willen nemen.
Nou ja, goed, dat is weer een ander iets. Okay. Dat kun je er ook bij halen, maar het gaat hier wezenlijk om dat punt van, hé, hoe zit het nou eigenlijk, wanneer ieder mens al een bepaald besef heeft van wat goed is, en dat het werkelijk gaat in de richting van non-dualiteit. Nou, dan zeg je nou prachtig, wanneer daar wat meer bewustzijn van komt, dan zie je dus dat er werkelijk iets gaat veranderen in het gedrag van mensen, ook in het stemgedrag. En dan zeg je, nou nee, oké, natuurlijk, het problemen worden daar niet echt door opgelost, dat is duidelijk, dus je moet verder kijken. Wanneer je dan verder gaat kijken, oh ja, kijk eens die hoogste waarde, die ik langzamerhand bewust word. Dat is op zich zo belangrijk. En wanneer dat echt op de voorgrond komt, wat betekent dat? Nou, dan zal ik nog verder aan zelfonderzoek moeten doen. Om de beperkingen die in mijn bestaan nog zijn, in de helderheid van geest waar het om gaat, in de helderheid van geest bij het laten doorwerken van die waarden, dat ik nog helderder word. Ten aanzien van waar het nou werkelijk om gaat, ja, die dan die al hebben. Nee, natuurlijk, pas de problemen worden werkelijk opgelost wanneer er een realisatie komt van die non-dualiteit. Dan krijg je een hele nieuwe toestand en dat is totaal anders. Want dan is het niet meer een kwestie van een persoon die keuzes maakt. Die dualiteit is er niet meer. Maar voor zover het leven doorgaat,
heeft dat wel het karakter van afwezigheid van scheidingen, afwezigheid van egocentriciteit. En dat is dan een heel vanzelfsprekend iets.
Ja, bij mij is dat helemaal dubbeldouw. Dus aan de ene kant wat je zei, maar aan de andere kant, ik zie eigenlijk, er is geen helemaal richting in dit verhaal van mens zijn op de aarde. Het kan alle kanten op en dat is wat ook gebeurt voortdurend.
Jawel.
Zo
gebeurt het. Maar wie je ook in een verder open gesprek spreekt. Met die persoon, je kunt tot een zekere onderlinge herkenning komen ten aanzien van die belangrijkste waarden.
Mm-hmm. En van de andere kant zie je het ook duidelijk, echt heel net als met alle andere handelingen, het gebeurt ook zo.
Ja, nee, natuurlijk, hoe het in de praktijk gaat, maar waardoor komt het dan? Omdat men dan toch wel aan de ene kant die hoogste waarde herkent, aan de andere kant toch weer het gaat inperken, bijvoorbeeld voor de eigen groep.
Mm-hmm. Ja.
Nee, ik heb wel eens een keer met zo'n fundamentalistisch moslim gepraat en zo. Nou, we konden heel veel praten. Wat wil die? Hij wil alleen maar het goede. En ik wil alleen maar het geluk voor iedereen. Ja, dat is prachtig. Maar dan wanneer je even verder doorgaat, dan kun je wel laten zien dat de manier waarop je dat doet heel onverstandig is.
Ja.
Maar dan krijg je te maken met blinde vlekken, met fascinaties, weet ik wat allemaal. Maar de oplossing moet toch komen vanuit het hoogste besef, dat is het enige.
Maar ik vind het moeilijk om het echt serieus te nemen. Ik begrijp het. Van de ene kant is het. Ja, het is een handeling net als alle andere handelingen. Je gaat douchen, je eet. Stemt ook inderdaad.
Ja.
Maar. Ja, ik zie dat het echt geen gewicht heeft. Helemaal niet.
Nou ja, goed.
Maar ik ga wel.
Dat zie je wel.
Ja.
Dat zie je allemaal wel. Net zo goed als alle andere handelingen.
Ja.
Het lijkt wel of het veel meer automatisch gaat, of je het met humor doet, of je het niet meer helemaal serieus neemt.
Nee, je moet het niet serieus nemen, want het is natuurlijk een hele betrekkelijke niveau.
Ja.
Natuurlijk. Ja. Maar je ziet wel bij de mensen onderling van, je moet kijken wanneer je te veel die andere kant uitgaat, van juist het maken van scheidingen, dat er leeftijd voortkomt. En dan zeg je, ja, moet je kijken, dat is toch wel nodig. Dus in die zin zeg ik van, hé, het heeft wel te maken met de leedervaring van mensen.
Het lijkt dat je op je meer automatisch het goede doet.
Ja, dat gebeurt wel. Ik zei, wanneer het helemaal is opengekomen, dan gaat het wel automatisch goed.
Ja.
Juist omdat het dan helemaal geen persoon is die keuze hoeft te maken. Natuurlijk niet. Want die non-dualiteit, dat is de grootste waarheid die overal duidelijk is. Alleen voor zover er allerlei mensen zijn met beperkte ideeën, ja, je krijgt problemen. Maar voor zover daar iets gedaan wordt in de richting van meer verbondenheid, zeg je nou ja, vooruit, dat kan een hoop leven besparen. En het is goed, wat je kan doen, dat gaat dan tussen aanhalingstekens, dat gaat lukken zelf. Nee, het moet duidelijk zijn, de problematiek kan niet worden opgelost op het niveau van de dualiteit.
Mm-hmm.
Want er houden conflicten. En je hebt het te maken met personen die beperkt zijn en die eigen ideeën hebben om zichzelf op de voorgrond te zetten, hè, weet ik wat allemaal, of machtig willen worden en zo. Dat heb je nog helemaal in de politiek.
Is het geen utopie om te denken dat samenleven zich zodanig, ja, zoals ze dat gedragen, op het niveau van non-dualistisch denken en handelen.
Ik zou het open laten hoor, want anders ga je weer met...
Dat is wel zo.
Met allerlei mooie gedachten op de loop.
Ja, ja. Komt fantasie bij kijken. Ja. Maar tenminste, het is, ja. Ja. Er zijn geen samenlevingen daarmee beter, tenminste, geweest. Er zijn wel mythologische verhalen daarover, maar... Ja.
Nee, goed, dus je houdt gewoon, maar je ziet het hoe het gaat allemaal met al die beperkingen en de problematieken die er zitten. Zeg je, ja, natuurlijk. Overal wordt scheiding gemaakt, dus dat er conflicten komen, dat ligt vooraan. En dat er lijden komt, dat is automatisch zo. Alleen het enige is van, nee, mensen worden alsjeblieft een klein beetje meer bewust van je hele situatie. Dat is het enige. Want iedereen die weet eigenlijk van, we willen toch samen op een hele goede manier samenleven. Ja, gaan we kijken wat dat betekent.
Ja, iets anders vragen. Die wasanas zitten veel in de aan beperking. Om steeds terug te komen. Wat is de beste manier om van de mind de boerderij maken? Of,
ja, je moet niet steeds hetzelfde vragen. Ja. We hebben het uitvoerig gehad over dat naar binnen keren, bewuster worden steeds van je situatie. Door bewust te worden van je situatie heb je al een hoger standpunt. Een helderder bewustzijn. Ja, toch?
Nou ja, ik heb gelezen dat natuurlijk de mind, die wordt dan verschoond, te zeggen.
Je zit veel te veel in je mind, in je denken.
Met het bewustzijn moet
je. Ja, maar dan blijf je aan het vragen stellen en dan blijf je met problemen bezig. Ben je nou eens doet wat ik zeg? Dat is steeds verder inwaarts keren naar de bron van jezelf als bewustzijn. Steeds opnieuw vaststellen waar je zit. Gaan kijken hoe dat eruit ziet.
Of niets met mind.
En de rest moet je laten zitten, want het leidt af en dan blijf je eindeloos doorzeuren. Dus ook wanneer het gaat om hele politieke zaken, ga kijken welke richting zou ik moeten gaan voor mezelf. Eerst terugkeren voor mezelf, dat die helderheid er is. Dat het doorgaat voor zover je maar dat kan regelen tot op het niveau van het inzicht. Dat er een volledige overgave is en je ziet. Pas dan. Is het heel vanzelfsprekend dat goed is. Jezus zei ook, zoek eerst het koninkrijk Gods en de rest zal u gegeven worden. Als je dat omkeert, ben je eindeloos aan het worstelen op politiek terrein. En je ziet dat dat nauwelijks iets oplevert. Daar heb je dus alleen te maken met die relatieve dingen. Zeg je, oké, in relatieve zin, ja, inderdaad. De ene politicus die heeft er iets meer van begrepen dan een ander. En dat werkt dan meteen door in Nederland. Zoals bijvoorbeeld Nelson Mandela. Ik zeg, nou, die had er iets van begrepen om een klein beetje meer terug te keren vanuit het strijdgevoel van de conflicten naar een niveau waarin verbondenheid is. Nou, en je ziet het. Iets wat niemand verwacht had, dat gebeurt dan.
Om een situatie te kunnen nemen en te accepteren. Dus soms maak ik ook wel een basis van vertrouwen.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
Dat moest in omgeving wel.
Ja, nee, maar natuurlijk. Maar vertrouwen is dus iets dat je weet dat het goed is in een ruimere context. Van, oh nee, kijk eens, er zijn allerlei dingen die moeilijk liggen. Maar ik heb er toch vertrouwen in. Wat betekent het? Dat je iets meer een zijnservaring hebt van een grotere context waarin het goed komt. En dat is dus waar te vinden. Nou ja, goed, wanneer je meer een theïstische godsdienst hebt van, ja, dan moet God het maar doen. Maar het staat natuurlijk niet los van jezelf. Wanneer je naar binnen gaat en zegt, hé, ik krijg nu contact met een hele grotere werkelijkheid, die ook mijn eigen werkelijk zelf zijn is. En dat is dan de basis waarop ik ervaar, oh nee, kijk eens, hier kan ik me ontspannen. Het is goed. En in deze sfeer zal het de rest goed gaan. Dat is het punt van vertrouwen. Alleen in dat vertrouwen kun je allerlei minder grootse dingen loslaten. Wanneer je een basisvertrouwen hebt, betekent het dat je bewust bent van iets wat veel en veel groter is, wat alles draagt en wat goed is. En wanneer je dat je realiseert, dan is het meteen, oh ja, nou ja, de rest, wat voor slechts er ook gebeurt, ik heb er wel vertrouwen in. Hoe dan ook, compleet met de minder mooie dingen.
Ja, dat, ik begrijp je en zo, maar ik voel toch wel bij mezelf allerlei terreinen op controle hoeven.
Ja, ja, maar wanneer je dat nou eens op kleinere schaal bekijkt, hè? Je hebt leren fietsen. In het begin, nou, dan heb je geen vertrouwen in die fiets, want die ligt zomaar plat. En je moet alles heel goed bedenken wat je wil. Nou, dat is niet zo. Maar wanneer je wat langer fietst en je bent eraan gewend, nou, dan zit je in een ruimere context, want je kijkt niet meer naar de fiets, je hebt een hele ruime horizon. En je zit er vlak op de fietsen. Ja, je moet wel op het verkeer passen, een beetje, maar vooruit. Maar je hebt veel ruimere horizon en je zegt, oh nee, die basis waarin ik nou verkeer, oh, die is wel goed, daar heb ik wel vertrouwen in, want die fiets zo, die valt nog niet uit elkaar en zo, dus dat is wel best. Nou, dan heb je toch een uitermate groot vertrouwen in die basis van die fiets van je. Terwijl je dat eerst niet had. Dus die overgang, en dat is heel goed om te zien hoe dat werkt. Wanneer je een klein beetje meer terugkeert, bijvoorbeeld op het waarnemend bewustzijn. Of zelf nog meer dat alles meer in een secundair bewustzijn is in die overgang naar het grote toe. Maar misschien nog niet helemaal, maar wel dat je steeds meer los gaat laten. Zeg je, ja, waarom kun je dat loslaten? Omdat je daar ter plekke ervaart, hier ben ik mezelf. En, helemaal geen probleem. Ja, nou kan ik pas loslaten.
Maar waarom geeft het ik zichzelf over zo makkelijk aan de slaap?
Alleen
daar wanneer je dat gewoon heel goed voor goed in de ogen gaan en nooit meer terugkomen. Dat kan.
Ja, tuurlijk.
En dat doet hij ook.
Maar dat kan toch alleen vanuit een hoger standpunt van zelf zijn waarin je vertrouwd voelt.
Mm-hmm.
Een hoger standpunt van zelf zijn waarin je vertrouwd voelt is de basis waarop je allerlei kleinere ego-elementen kunt loslaten.
Maar eigenlijk, slaap is dus op zichzelf veel groter dan al die andere dingen die vastgehouden worden. Ik zei, het ikje kan dan oplossen of verdwijnen. Of
ja, dat kan zo ook weten.
Dwalen, ja.
Ja. Maar dat is de
top handschap. Het is echt, want je gaat en je hebt helemaal geen controle meer. Er is niks meer.
Nee. Maar het vertrouwen dat daarvoor nodig is, dat komt voort uit dat grotere zelf zijn. Anders zou je het nooit doen, vanuit een klein linkje.
Ja, hoezo daar en op die andere plekken moeilijker?
Nou, omdat je daar in een beperkt ik zit, die voelt zich overal aangevallen.
Mm.
Maar vanuit een ruime standpunt zeg je, nou, ik ben toch altijd aan mezelf bekijken, helemaal groot. En dat is toch goed hier? Nou, meteen kun je ontspannen in die verkrampingen die er eerst waren.
Maar je zegt dat het komt uit een ruimere bewustzijn.
Ja.
Maar het is toch het ik die iets slaap haalt, hè?
Het ruimere bewustzijn heeft veel minder ik-beperkingen dan het eerst, dat vroegere bewustzijn op ego-niveau.
Omdat het werkt zo door dat het bij ja. Die vraag niet ontstaat, zal ik slapen of niet, of die dingen.
Op geen ogenblik.
Wordt vanzelf spreken.
Op geen ogenblik wordt alles vanzelf spreken, zoals het gaat. Zolang het leven is, dan is het toch heel vanzelfsprekend dat aan een uitdaging weer een inademing komt. En dat na slapen je weer opstaat. Zo'n vanzelfsprekendheid, wat alles. En als er niks gebeurt, is dat goed. Maar goed, zolang het leven is, zitten we er dik in dat er wel weer wat gebeurt. Maar het is het leven toch? Dat is toch de vitaliteit van het leven dat zich gaat ontplooien? Dat is verder geen probleem. Totale acceptatie van alles zoals het is. Van alles zoals het gaat. Dus ook de minder mooie dingen. Ook in de politiek. Of lichamelijk.
Maar doordat je wel meer gaat ervaren hoe het is als je loslaat, ga je ook meer ervaren wat het is om in dat ego te zitten.
Ja.
Dat wordt gewoon...
Nou.
En daar krijg je echt last van.
Ja, dat is goed ook.
Ja, en ik heb soms echt moeite om dan om dat om de perspectief te houden. Ik denk,
gats, ik... Ja, goed, maar wanneer je dus weer bewust wordt van, hoe je kijkt, dit, in deze beperking, nou, dat is alleen maar lijden. Nou, dan komt het toch automatisch weer een bewustwording van de beperktheid van dat lijden daar ter plekke. En dan is het toch heel makkelijk weer die bewustwording van, ja, mijn sfeer is niet daarin beperkt. Mijn sfeer is toch een ruimte.
Nou, daar komt dan Arie ook van dat je zei, dan zie je ook wat daar is. Want ik merk echt gewoon angst, paniek. Maar als je dat kan zien, dat het dan al bewustzijn is, dat het eigenlijk al van een hoger standpunt, en dat je er niet meer middenin zit. Ja, waar ik dan daarvoor heb gezegd, weet ik ook niet, maar...
Nou, was je duizend, zeg maar.
Maar dan heb ik soms toch moeite om dan dat hogere...
Oh, dat komt vanzelf wel hoor, wanneer je te beroerd voelt op een bepaald plekje, dan komt die bewustwording wel. Gaat automatisch.
Dus het is eigenlijk goed nieuws.
Ja. Ja. Sorry, dat heb ik gezegd hoor. Dat is de enige basis waarop je serieus gaat werken naar in de goede richting. En anders blijft het half wakker. Dan heb je nog te veel belangen daar in dat ik-wereldje. En voor jezelf zijn ze zo betrekkelijk dat ze niet meer je eigen werkelijkheid inperken. Dat is natuurlijk cruciaal. En voor zover er nog ergens een oud ik-kressie zit te protesteren of zo, zeg je, dat weet ik langzamerhand wel. Niet te veel aandacht aan geven. Geen aandacht aan geven. Nou, dat klopt.
Zit het niet meestal in dat zulke erge gewoontepatronen zijn geworden?
Ja, wanneer het opnieuw een gewoontepatroon wordt, dan is daar ook weer beperking met oogkleppen voor en dan weet je dat ik het niet opschiet. Dus steeds maar weer opnieuw van, hoe zit het nou eigenlijk? Hoe zit het nou eigenlijk? Zit ik als een ik-persoon ergens aan een bepaald idee na te jagen? Nee, ja, wanneer dat zo is, moet ik maar weer bewust worden en gewoon doorhebben dat daar inderdaad niks meer op zit.
Ja, vooral wanneer je denkt dat je goed bezig bent.
Ja.
Kom je nog eens last van? Van die ik-kles?
Natuurlijk wel. Die beperkingen die zijn toch op een gegeven ogenblik duidelijk zichtbaar. Dat is nou heel typisch menselijk, dat hij altijd op een hoger standpunt kan gaan staan en kan terugkijken. Dat is reflectie. Mensen hebben altijd een reflexief bewustzijn. En dat is de basis waarop steeds opnieuw weer een bewustwording kan ontstaan van jezelf in een bepaalde situatie. En dan zie je dus dat die situatie beperkt was. Of beperkt is, en dan kun je gewoon vaststellen van, nee, mijn sfeer is al veel ruimer. Dus die beperkingen daar, die conditionering daar, Nu werkt niet, want mijn werkelijkheid is al veel ruimer. Dat heb je toch voortdurend gehad in het opgroeien. Je wordt weer wat ouder. En je kijkt terug en zegt, dat was kinderlijk. Ja, waarom kun je dat zeggen? Omdat er een hoger bewustzijn is. En van daaruit kijk je naar die situatie waarin je bezig was met allerlei belangrijke dingen die je nu belachelijk vindt.
Maar dat kan ook in een dag gebeuren of in een uur, hoor.
Ja. Ja, diep. Het fluctueert nogal. Maar goed, als je het door hebt.
Ja, het is gewoon duidelijk.
Ja, maar als je het door hebt, dan zie je gewoon waar je kinderachtigheden liggen.
Ja. En wat ik dan zelf bij het dagelijks leven nog wel eens ervaar, is dat enerzijds heb je in jezelf die vrije ruimte waaruit je opereert, tegelijkertijd heb je een hele actieve rol in, waarin toch zeg maar, ja, en je wordt betaald om een bepaalde rol te spelen en daarin, waarin je ook merkt, nou, een aantal dingen zijn wel nuttig, want het is natuurlijk ook van belang dat bepaalde dingen goed geregeld worden, maar er komen ook heel veel onzinnige dingen bij. Maar je wordt, ergens word je ook als het ware, ja, is dat je rol om op die manier te functioneren? En ervaar ik echt die twee niveaus, als het ware, waarin je ook steeds op het ene niveau wordt aangesproken van, ja, hè, van die rol, terwijl ook die laag eronder zit. En dat voelt soms wel ja, vreemd. Want je hebt nooit echt in je werk, op andere niveau, misschien heel veel werk soms, helemaal tot uitdrukking laten komen. Want je zit gewoon altijd met die maatschappelijke rol. Die toch erg beperkt is.
Nou ja, goed. Hoe meer je dus terugkeert in jezelf zijn, zul je dat steeds meer los kunnen laten en vanzelf kunnen laten gebeuren. Er kan er van alles gebeuren, hoor. Het kan ook zijn dat je heel snel zegt van, doei. Ik geloof het wel. Dat kan. Maar het kan ook best zijn dat je zegt, nou nee hoor. Op dat niveau is er gewoon het gewone functioneren en laat het maar gewoon heel vloeiend gaan. Dat is ook geen probleem.
Ja.
Dat is ook geen probleem. Maar ga er niet over zitten nadenken, want dan zit je weer op een beperkt niveau en dan krijg je inderdaad al die problemen.
Dat snap ik.
Laat het gewoon maar spontaan gaan. En dan merk je het wel. Oh nee, die mensen die zitten op een bepaalde manier dingen mee aan te praten enzovoorts. Nou ja, ook daarvan, of het een of het ander. Maar laat het wel vanzelf gebeuren. Of je gaat met hen mee en je gaat het nog wat sterker maken of zo. Dat is belachelijk, bijvoorbeeld. Of je doet gewoon mee. Je zegt, nou ja, maar niet te veel energie in steken, want dat heeft ook allemaal helemaal geen zin. Maar dat wel gewoon vanzelf gebeuren, zonder dat er ergens in je eigen sfeer weer fricties komen door die situatie.
Is ook een manier, is het ook een plek waar je vrij kunt komen van die beperking?
En natuurlijk. Nog sterker, gewoon in die alledaagse situatie zal het ergens moeten gebeuren.
Ja.
En dan, zo kun je het ook bekijken natuurlijk. Dus het is ook in zekere zin een leerschool. Het leven, dat biedt voldoende leermateriaal aan. En blijkbaar heb je het nodig. En als je het niet meer nodig hebt, dan merk je het wel, want dan gaat alles weer vanzelf.
Ja, maar het is heel duidelijk wat je ziet, van iemand spreekt je aan. En je kan heel duidelijk zien, ook komt hij aan met zijn maniertjes, met zijn manier van doen en zijn manier van...
Nou, dan moet je maar eens voorstellen van, hé, ik sta eigenlijk ook al achter.
Als je het van tevoren al aankomt.
Ja. Zie je, nou moet je kijken, nou ja, goed, dat is dat hele gebeuren daar. Dan sta je namelijk niet, zo zeg ik, dan stel je je niet op in die gerichtheidslijn van die ander. Want die een die komt en die doet. Als je nou precies daar gaat staan waar de aanval komt, is het natuurlijk heel dom. Daarom zeg ik van, hé, nee hoor, ga meteen achter hem aan staan. En dan gaat het wel bezig. En in zekere zin, nou ja, gebeurt daar wel wat ook terug zeggen en zo. Maar die gerichtheid van energie met een bepaalde kwaliteit, soms een heel duidelijk aanvallen, soms correctie willen geven, weet ik wat allemaal. En dan zeg je, nou ja, goed, het zal allemaal wel.
Ja, dat is soms een beetje raar, want het is net alsof dan dat je doet alsof of je het belangrijk vindt wat hij doet, of wat hij zegt, of wat in je reactie terwijl denkt, want het gaat helemaal nergens over.
Nee, maar je kunt wel, en dat is natuurlijk iets wat je altijd kunt doen in zo'n situatie, je kunt een beroep doen door algemene redelijkheid. Zeg nee, in algemene redelijkheid. Wanneer bijvoorbeeld een balans klaar moet zijn, zeg je dan een balans moet klaar zijn. En daar zitten bepaalde activiteiten in vast. Nou, dat is verder duidelijk allemaal. En nou, wanneer iemand dan bepaalde correcties wil en zo, zeg je nou ja, twee dingen, of je hebt gelijk of je hebt ongelijk. Maar dan kun je wel een beroep doen op algemene redelijkheid. Ja, wanneer dat doet, is de ander daar ook best open voor. En dan is de problematiek uit de lucht. Hetzelfde met de redelijkheid, die houdt in van, kijk eens, voor zover hier in deze instelling dit gaande is, nou ja, goed, dan liggen dat soort dingen gewoon voor de hand. Nou ja, vooruit. En laat het op een redelijke manier maar gebeuren. En verder geen persoonlijke problemen erbij halen.
Maar heb je dat bij jezelf ook bijvoorbeeld in je vak bijvoorbeeld ervaren? Want je hebt gewoon bijvoorbeeld filosofie gegeven. En waarbij je ook veel met westerse filosofie te maken hebt gehad. Waarvan ik echt denk, ja, het is toch heel erg denkmatig, heel erg mentaal. Waarin je dat toch moet uitleggen, waarbij je ook direct een tekortkoming ziet. Terwijl ik denk van ja, ik sta niet echt achter, maar ik moet wel dit verhaal vertellen.
Ja, maar wanneer het dan vanzelf gaat, dan zijn er altijd mogelijkheden om ook de grenzen van dat denken, wat je dan moet overbrengen, ook nog te laten zien. Hm. Bijvoorbeeld, juist wanneer je wat ruimer daaraan bezig bent, dan zie je veel meer mogelijkheden dan wanneer je er helemaal in duikt en dan de stress voelt van, hey, ik moet dit en ik wil het eigenlijk niet en zo. Nee hoor, dan sta je er als het ware boven en dan kun je des te duidelijker ook mogelijkheden zien. En, ja, dat die anderen toch even wat verder bewust worden dan alleen wat standaard is.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen, als je iedere keer weer dat verhaal moet vertellen, want je bent nou gebonden aan een bepaald curriculum, terwijl je denkt van ja, eigenlijk zeg maar wat echt is, wat authentiek is, dat kan ik niet echt naar voren brengen in deze setting. Hè. Ik moet iedere keer dat beperkte verhaal vertellen. Daar kan ik wel de grens aan geven, maar ik ben toch gebonden aan een specifieke rol die mij...
Ja, natuurlijk wel, maar elk denken heeft ook iets goeds in zich, al was het op het punt van zelfkennis. Ja. Dus dat is dan altijd positief. Je zegt, nou, goed, maar juist wanneer je die invalshoek even laat behandelen in een ander, zegt, hey, nou, kijk, die zit in een heel ander kader. En komen die kaders er overheen? Nee, op bepaalde dingen niet. Moet je eens kijken, er waren verschillende perspectieven blijkbaar. Nee, goed, wat dat betreft heb je heel veel mogelijkheden. Wat betreft meer de praktijk van vergaderen en zo, ja goed, dan hetzelfde als in elke instelling natuurlijk. En dan heb je ook weer een punt van, ja goed toch, in de instelling dan horen dit soort dingen erbij. Laat me alsjeblieft maar een beetje gewoon soepel verlopen en laat ik me alsjeblieft niet ergens in vastbijten. Maar hoe meer alles vanuit je zelfstandigheid, zelfzijn, meer vanzelf kan doorrollen,
in een praktische situatie. En des te meer vrijheid blijkt daarop te komen. Ook in het praktische gebied.
Ook niet meer de ervaring dat de rol die je aanneemt, dat die als beperkend aanvoelt. Dat verdwijnt ook, zeg maar.
Ja, natuurlijk. Moest kijken wanneer je zit te stofzuigen, dan ben je ook huishoudelijk medewerker. En dan spot je toch niet op zo'n functie.
Nee.
Nou, zo ook in je gewone werk. Nee, hoe meer je jezelf wordt, ook in zo'n praktische situatie, je ziet dat die praktische situatie zich zo gaat ordenen. Dat het dan inderdaad ook in dat grotere geheel van die instelling veel makkelijker ook vloeiend gaat lopen. En dat is ook wel begrijpelijk hoor, dat wanneer je meer tot jezelf komt, betekent dat er allerlei ego-fascinaties verdwijnen. En dat waren nou juist altijd de dingen die voor problemen zorgen. Dus het is eigenlijk allemaal heel eenvoudig. Maar voor zover je denkt dat je nog keuzes kunt maken, ja, maak dan die keuze van, het is allemaal heel eenvoudig. Ja, je kunt ook een keuze maken van het is allemaal heel moeilijk. Nou, die twee dingen zet je maar naast elkaar en je ziet wat het eruit uithaalt. Nog een laatste brandende vraag.
Nee, die eenvoud die vind ik wel. Dat alle geen fout is, vind ik een hele mooie.
Mooie afsluiting bedoel je? Ja, nee. Oké, dan hou het op. Ja,
hoe stond dat?
Nou, vrijdag, dat is ook misschien even waard om aan te halen dat we beginnen met die AYO. Advaita yoga lerarenopleiding hier. Dus dat is ook een mijlpaaltje.
Geweldig.
Zeg je?
Ik zeg geweldig.
Ja, dat is leuk dat het doorgaat.
Ja.
Zondag, dat is aanstaande al, hè? De derde dag.
Ja.
Nou, in ieder geval, tot ziens allemaal.